Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in Bitcoin. Het geld van de toekomst.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar wederom een extra ingelaste podcast voor BNR Digitaal. Eigenlijk het weekend na misschien wel het grootste en ook meest, by far meest lang verwachte technieuws van het jaar. De overname van Twitter door Elon Musk. En daar gaan we de eerste 72 uur analyseren. En dat ook natuurlijk met mijn vaste co-host Ben van den Burg.
Hallo, goedemorgen.
En natuurlijk ook met onze eigen Twitter en Elon Musk en Amerikaans overnamerechtwatcher Connor Clerks.
Dag jongens, fijn dat ik er weer mag zijn.
Even heel kort, zitten jullie ook al op Mastodon?
Ja, al heel lang. Oh. Dit is de derde keer of zo dat Twitter gebruikers in Nederland massaal zeggen... ja, we moeten hier toch eigenlijk mee stoppen, dus we gaan ergens anders naartoe. Ik moet wel mijn wachtwoord nog ergens vandaan halen, maar ik heb al heel lang een Mastodon.
Dat probleem had ik ook, Ben, ook al, hè?
Ik had 3 accounts en ik heb nu mijn account gepakt van juni dit jaar. Dus ja. Ik had het inderdaad ook al.
Nee, ik heb hem inmiddels ook al. Ik vind het ook mooi dat sommige collega's, soms als Herbert, gelijk al honderden volgers op Mastodon in de weekend
bijpakken. Ja, die was echt actief, hè?
Ja, omdat ook gewoon mensen gaan daar naartoe. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben, want we gaan het hebben over die overname van Twitter. Connor, hadden we verwacht dat het allemaal nog zo rap zou gaan? Want eigenlijk de deadline van de rechter in Delaware lag op afgelopen vrijdagavond Nederlandse tijd.
Ja, 11:00.
En eigenlijk wisten we van woensdag op donderdag al, het is rond aan het worden.
Ja, schrok ik van.
Ja,
niet in de zin dat ik er bang van werd, maar ik vond het wel opmerkelijk. En dat komt omdat Elon Musk zelf wel eens gezegd heeft dat de meest waarschijnlijke uitkomst altijd de grappigste is. Een soort variatie op Occam's Razor. Mm. En het grappigste was geweest als hij had gewacht tot 10:55 vrijdag Nederlandse tijd. Heeft hij niet gedaan. Het was een dag eerder, waardoor ik me eigenlijk wel een hoedje schrok vrijdagochtend. En wat eerder naar werk kwam en begon met alles te lezen en te analyseren. Ik vond het wel interessant dat hij... Het toch wel wat meer op tijd deed dan nodig.
Ja, zou hij daar een reden voor kunnen hebben gehad om uiteindelijk redelijk ruim voor die deadline het toch gewoon allemaal te gaan doen en ook gelijk de handen uit de mouw te steken? Hè?
Puur speculatie?
Ja.
Bang voor die rechter.
Ja?
Ja. Want echt,
waarom was hij zo bang voor die rechter?
Die rechter is echt no-nonsense. Die rechtbank in Delaware, dat is echt
die
niet...
Had gehakt van hem
die
gemaakt.
Had echt gehakt van hem gemaakt. Maar, want hij had geen poot om op te staan en hij had ook een flinke boete gekregen als hij te laat was geweest.
Plus naar mijn idee dat er veel te veel openbaar zou worden.
Ja, dat absoluut.
Oh.
Ja,
en waar was hij bang voor dat er openbaar zou worden? Dat hadden we al met die Signal-berichten die de afgelopen maanden naar buiten...
sms'jes ook gewoon.
Sms'jes van zijn vriendjes, van die bankiers, topmensen. En die wilden dat niet naar buiten. Maar wat zat er nog? Wat zit er nog meer allemaal onder de tafel wat we niet mogen weten?
Ik denk dat er gewoon een stukje peer pressure was van al die andere mensen. Die mensen zoals Larry Ellison Sam... Friedman Bank en zo, die allemaal helemaal geen zin hebben om nog meer van hun sms'jes op straat te zien. En die hebben gezegd, hey, kom op Musk, regel het gewoon even. En ja, hij wist uiteindelijk, dit moest gewoon een keer gebeuren, dus dan kun je net zo goed gewoon beginnen. Ja, kon hij nog een leuk, ik gebruik dat woord totaal verkeerd, grapje maken met een wasbak.
Ja, dat zing in.
Oh, dat is toch ook een... Geweldige uitvinder, maar wat een sukkel, jeetje.
Ja, nou, geweldige uitvinder niet. Hij is vooral gewoon heel handig met dingen...
Met bedrijven.
Rondpompen, zal ik maar zeggen. Nou, kort, komt jouw hobbyisme rond Amerikaans overnamerecht nu tot een einde?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik niet meer hoef te kijken naar de Delaware Court of Chancery... waar ik het afgelopen half jaar toch wel volop over heb zitten lezen. Dat kan ik denk ik voorlopig even laten varen. Tenzij morgen in een keer Microsoft Apple probeert te kopen of zo. Dan zien we
Microsoft is met een andere overname bezig, maar die gaat niet via Delaware. Dus. Maar daar hebben we het in reguliere afleveringen van BNR Digitaal ook over. Dan nu de hamvraag. En daar heb jij ook al een heel goed beeld van, Connor, ook in de tech-update. Hoe zijn de eerste 72 uur bij Twitter onder Elon Musk verlopen?
Ik denk voor Elon Musk, voortvarend, voor de rest van het bedrijf, chaos. Ja. Hij is natuurlijk
zacht uitgedrukt.
Het allereerste wat hij deed was de toplaag eruit. Parag Agrawal, dat hadden we verwacht. Die CEO heeft hij op straat gezet. Heeft chef beleid heeft hij op straat gezet. Chef juridische, allemaal op straat.
En die is belangrijk, hè? Die Vijaya Gadde. Daar moeten we het straks wel over hebben.
Ja, want die had uiteindelijk de knoop doorgehakt om Donald Trump te verbannen. Maar eigenlijk was het wel logisch dat hij die mensen allemaal op straat zette. Want hij heeft een half jaar lang aan iedereen die het wilde horen verteld dat die lui er allemaal helemaal niks van kunnen. We zagen dat ook in die sms'jes dat hij op een gegeven moment tegen Parag Agrawal zei van ja, wat heb jij eigenlijk de laatste week voor elkaar gekregen? Was geen fan, was niet gezellig geweest. Die lui krijgen als het goed is, dat was de afspraak, krijgen die een paar miljoen mee. Die CEO is als 42 miljoen.
Ik wou zeggen,
en de Bloomberg zijn weer 50 miljoen, echt mega bedragen.
Daar probeert Musk dus nu onderuit te komen.
Dat is een interessante case. Oh, ja, kijk, interessante case.
Ja, hij zegt namelijk dat hij ze... kijk, dat staat in die merger agreement, hè, dat contract wat ze getekend hebben voor de koop van Twitter, staat dat die lui allemaal gewoon uitgekocht worden als ontslagen worden. Maar hij zegt dat hij een goede reden had om ze te ontslaan.
Ja.
En dat gaat dus natuurlijk weer erger voor.
Een rechtszaak, mismanagement, krijg je dat soort dingen.
Ja. Dus het is nog niet voorbij.
Dat is nog niet voorbij.
Gaat dat dan ook via de Chancery Court in Delaware?
Dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Maar ik zie dat wel. We kijken wel, hoe dat loopt. Dat was eigenlijk het allereerste wat hij deed. Vervolgens, dit hele weekend, is hij met allerlei dingen bezig. Hij heeft een aantal mensen van Tesla meegenomen. Een aantal mensen van zijn andere bedrijven meegenomen. Die daar als een soort adviseur zijn nu. En wat die aan het doen zijn, is die zijn aan het snoeien. Die zijn lijstjes aan het maken van wie vliegt eruit. En dat gaat echt niet met de scalpel. Dat gaat echt gewoon met een kettingzaag. Zo. Er wordt gekeken naar het middelmanagement. Wie is er overbodig? En bij de programmeurs, en deze is echt snoeihard, wordt er gekeken op elke programmeur die niet recentelijk bijgedragen heeft aan de algemene code van Twitter. Die vliegt er gewoon uit. Ja. Dus dat is echt...
Maar ook de manier waarop... dat had Casey... Nee, de platformer, dat is net Nino Patel. Nee, dat is Casey Newton, inderdaad. Die had van, ze moesten hun code uitprinten. Ze moesten hun code uitprinten, 30 en 60 dagen. En een uur later waren ze aan het printen. Kwam het bericht niet uitprinten. Je moet met je computer komen wat je hebt bijgedragen.
Gewoon met je laptop in de hand even laten zien.
Ja, dit laten zien. Code. En toen moest de code weer door de shredder heen natuurlijk. Dat ze hadden uitgeprint. Eén grote chaos.
Ja. Wat hij ook gedaan heeft, is aan de gebruikerskant is hij begonnen met veranderingen. Een van de eerste veranderingen is het aanpassen van de homepage als je niet ingelogd bent. Ga je naar twitter.com en je bent niet ingelogd. Altijd bij Twitter kwam je dan op een sign-in pagina. Dat is niet meer zo. Je komt nu op de explore pagina. Dus kun je zien wat voor trending.
Dat vind ik wel verstandig.
Is op zich verstandig.
Nee.
Oh. Maar buiten dat het een soort... de gebruikerswijziging is het ook heel erg een even laten zien dat Musk er is en wie de baas is handeling. Ja. Want dit is echt een soort fundament. Het is een onbelangrijk fundament, maar het is nooit aangepast. En nu laat hij zien dat in plaats van dat wat normaal gesproken gebeurt bij Twitter, dat dus meerdere teams daaraan gaan werken, dat er overleg is, dat er een consensus wordt gevonden en dan een verandering, zegt hij gewoon, oké, ik ben er nu, we gaan dit nu doen.
Ja, ik bestrijd dat het onbelangrijk is. Ik weet niet hoe belangrijk het wel echt is, maar het punt is een beetje, juist omdat je bij Twitter altijd eerst moest inloggen voordat je ook maar iets kon doen, voordat je iets kon zien, reageren, wat dan ook, moest je een account maken en inloggen.
Mm-hmm.
Daar zijn twee dingen voor te zeggen. Eén, het zorgt ervoor dat mensen niet zomaar even wat op Twitter gaan doen. Je moet echt een account aanmaken. Hoe dan alsnog het nep-accountsprobleem is ontstaan, is dan ook wel weer opvallend. Want je zou zeggen, dat zou een beetje moeten helpen om dat te weren. Het tweede is dat er ook voor zorgt dat je ook gewoon meer mensen binnenhaalt. Want ze zijn nieuwsgierig. Hey, wat gebeurt daar? Dus een account maken.
Ja.
Nu je dat niet meer doet, is het ook voor een heleboel mensen die gewoon even snel willen zien op Twitter. Ook makkelijk om alleen twitter.com. Oh, niks interessants, ben weer weg. Dus of het echt slim is, weet ik niet.
Nou, maar ze zullen daar heel veel testen mee kunnen draaien.
Ja, jij denkt dat Elon Musk weer testen mee gedraaid heeft.
Nee, maar er is best wel veel literatuur over van, is het slim om iets te laten zien?
Maar Facebook doet nu nog wel hetzelfde en deed dat vroeger niet. Hè? Bij Facebook hoefde je vroeger niet ingelogd te zijn om de timeline niet, want daar heb je account voor nodig, maar om wat content te zien. Bij Twitter nu dus wel, zonder dat je ingelogd bent.
Ja.
Dus ik weet niet of het enorme gevolgen heeft, maar ik vind het ook een belangrijke verandering van het fundament. Een opvallende verandering van het fundament. En denk ook wel belangrijk.
Ik wil even, maar je kan me, doe eerst nog even dus wat voorbeelden wat hij al heeft veranderd.
Nu komt het, hè?
Ja, nou ja, er zijn een aantal dingen. Waar hij nu mee bezig is, is de blauwe vinkjes.
Ja. Connor, we moeten huilen.
Ja, mijn blauwe vinkje gaat sneuvelen.
En die van mij ook.
Betalen. Ja, dat is...
Dat kunnen wij helemaal niet.
Even terug naar het begin. Blauwe vinkjes, die zijn er voor geverifieerde gebruikers. Hè? Ja. Vroeger was dat een heel select clubje. Waren het mensen die echt bekend waren. Beroemdheden, presidenten, bekende journalisten. Het is een beetje uitgebreid. Zelfs ik heb een blauw vinkje. Maar ik ben dan ook wel echt wie ik zeg dat ik ben. Dat was altijd een beetje het punt van dat blauwe vinkje. Als je... Dat zagen we een paar jaar geleden ook al collega's. Bijvoorbeeld hier, die hadden was in één keer een nep-account van een oud collega. En toen kreeg hij een blauw vinkje. Want dan kon je laten zien, dit is wie dit is echt Connor Clerks. Dit is echt Ben van den Burg.
En dat is een beetje hoe het vroeger ging. Op een gegeven moment kwam er een tool dat je kon aanmelden daarvoor. En dat hebben wij allebei 2 jaar geleden gedaan. Dat je gewoon dingen moest invullen en bewijzen. Mailadres koppelen. Kijk, ik werk echt voor BNR. En dan kreeg je je vinkje.
We hebben weer gekeken, ben jij belangrijk genoeg? Nou, op een of andere manier werd dat bij ons dan... toch zo gevonden dat wij belangrijk genoeg waren. Zo is het altijd geweest. Ondertussen heb je sinds niet zo heel lang heb je Twitter Blue. Dat is de abonnementsdienst van Twitter die niemand gebruikt. Want je hebt er helemaal niks aan. Dan kun je namelijk je tweets editen. En je krijgt nog je kunt wat je app een beetje anders indelen. En dat kost dan $5 per maand.
Kan je NFT weergeven als avatar?
Ja, dat is
ook.
Daar kun je voor $5 per maand zou je daar een abonnement op kunnen nemen. Doen volgens mij niet heel veel mensen. Al hebben daar geen cijfers van. Elon Musk wil de... het blauwe vinkje hangen aan dat abonnement. En niet alleen dat. Hij wil de prijs van het abonnement verviervoudigen.
Naar $20.
$20 per maand. Dus het kost straks $120 om een blauw vinkje te houden. Ik ga geen $120 betalen voor Twitter. Laat staan, ik kan niet eens $120 betalen voor Twitter. Want ik woon niet in Amerika. En daar is Twitter Blue is hier nog helemaal niet. Ondertussen, het team dat deze wijziging door moet voeren... krijgt 7 dagen de tijd. Als het niet gelukt is, zijn ze allemaal ontslagen.
Ja, maar het is zo top, jongens, dit allemaal.
Wat? Leg uit, Ben.
Nou, kijk. Weet je, wij zitten... Ja, dat kan niet. Het gaat te snel. Maar nou ja, wat het meest interessant is... Kijk, hij beukt er wel doorheen. Dus mijn vraag is meer van... Weet je, je hebt die urgentie nodig. Je moet... Wil je echt Twitter omvormen... Dan moet je snel veranderingen toevoegen.
Dat, helder. Maar de optelsom van wat we nu in deze eerste 11 minuten al horen... is... heel erg snoeien in personeelsbestand, kosten drukken. Ja. En heel erg snel zoeken naar welke monetization manier hebben we zelf in handen. Betaalde abonnementen. En gewoon woef, prijs en ook reden om een abonnement te nemen opvoeren. Ja. Dus hij hoopt echt in een termijn van weken opeens al kosten flink omlaag. En inkomsten flink omhoog uit niet-advertenties.
Ja, zeker. En wat ook wel grappig is dat dat blauwe vinkje... Dat is een statussymbool voor idioten die heel erg van Twitter houden. Elon Musk is daar zelf een goed voorbeeld van. Ik denk dat Elon Musk heeft gedacht, zou ik betalen voor een vinkje?
Ja, dat zijn de benchmark.
Het is echt een soort ijdelheidsdingetje. Want je doet er een beetje toe als je zo'n blauw vinkje hebt. En ik denk dat er best wel veel Amerikanen zijn toch al bereid zijn om dat te betalen.
Kwam een intern...
Aan de andere kant denk ik dat als mensen die dus totaal niet bekend zijn... waarvan je zegt, ja, prima, ik wil ze niet persoonlijk een no-no noemen... maar zeg maar mensen waar niemand ooit van gehoord heeft... als die een blauw vinkje hebben, dat zwakt natuurlijk de magie van jouw blauw vinkje ook wel een beetje af.
Een intern rapport gelekt via Reuters dat de grote users van Twitter, de echte active users, dat afneemt. Mm, ja. Dus dat vind ik best wel beangstigend.
Ja, dat kwam vorige week opeens nog.
Dat kwam naar buiten.
Dus 10% van alle Twitteraars die zijn goed voor 90% van alle interactie op het hele platform. Dat zijn echt de heavy users inderdaad. En die tweeten steeds minder.
En ik noem dat nu omdat natuurlijk Musk is vaak... Hij is zijn eigen benchmark. Dus ik denk van, dan kan ik dat wat doen. Maar ik wil even terugkomen op van dat het... Weet je, dat snel doorvoeren van een verandering is de enige manier om... Kijk, wij beredeneren het allemaal vanuit onze ratio. Is het verstandig? Wat weet je... Maar hij redeneert dit niet vanuit een ratio. Dit is puur chaos. Dit is puur van alles proberen. En daarmee heeft hij succes gehad bij zijn andere bedrijven. Dus het meest interessante naar mijn idee is... zijn andere bedrijven, dat is dus een auto maken of een raket de lucht in. Dat is
of
materie.
Een enorme boor.
Of een enorme boor. Maar het is allemaal maken. En dit wordt natuurlijk veel meer moderatie. Dit zijn mensen die je in bedwang moet houden.
Ja.
Nou, en dat lijkt mij een stuk lastiger voor.
Klopt, maar nu wil ik het even hebben over de echte hete brei. En dat werd vooral heel goed beschreven door de hoofdredacteur van The Verge, Nilay Patel.
Ja.
Die schreef een column getiteld, moet ik me even goed opzoeken. Welcome to hell, Elon.
Ja.
En daarin beschrijft hij eigenlijk dat wat Musk nu ontketend heeft... is Nou ja, jij noemt het woord chaos een paar keer, Connor. Maar chaos in het kwadraat, in het kwadraat. Ja. En dan vooral in juridische zin. Omdat wat hij daarin eigenlijk stelt, Patel, en sommige andere analyses bleek ook, dat het management dat hij net de zak heeft gegeven in drievoud, het eigenlijk min of meer nog best aardig deed. Ja. Om Twitter daadwerkelijk een platform van het vrije woord te laten zijn, voor zover de Amerikaanse wet dat toelaat. Ja. En dat hij zei dat vooral Vijaya Gadde, de hoofdlegal, echt heel goed op de materie zat. Een dame die daadwerkelijk ervoor zorgde dat mensen die zich wilden uitspreken dat op Twitter deden en daar enigszins de gelegenheid voor hadden en enigszins beschermd waren. Mm-hmm. Weet je wel? Dat, natuurlijk, we hebben allerlei situaties gehad, zeker ook dit jaar met de invasie van Rusland in Oekraïne, dat Twitter weer allerlei beleid ging aanpassen en dat de discussie kwam, is Twitter wel platform van het vrije woord? Maar volgens de eerste echt uitgebreide analyses sinds de overname, was dat dus daadwerkelijk zo? Ja. En dat Patel dus vervolgens toe gaat naar het punt, en dat, daar eindigt hij zijn column een beetje mee van, nu moet je het zelf gaan uitvogelen, Pipo.
Ja, de kern van die column, die hele rake analyse is het, is dat Elon Musk gewoon een gigantisch probleem heeft. Met name omdat Elon Musk gewend is om engineering problemen op de pikken aan te passen. En dit is helemaal geen engineering probleem. Nee. De waarde van Twitter zit niet in het product, niet in de software, niet in de code. Dat is allemaal helemaal niks bijzonders. Die waarde is de gebruikers. En gebruikers die willen helemaal niet in een soort vrijheid van meningsuiting, bastion waar je alles mag zeggen. Dat vindt niemand leuk. Dat blijkt keer op keer op keer. Ik word een beetje een grijs gedraaide plaats zo langzamerhand. Maar dit is waarom Gab niet werkt. Dit is waarom Parler niet werkt. Iedereen dit zelfs Truth Social is begonnen met een heleboel mensen eruit knikkeren. Ja. Omdat niemand vindt het leuk als er allerlei racisme, antisemitisme, whatever is. Als je de hele tijd belaagd wordt met allerlei nagegeven.
Nee, maar dat geldt nog voor ons normaal denkende
dat
mensen.
Voor normale mensen. Maar veel belangrijker is dat adverteerders daar helemaal niet mee geassocieerd willen worden. En dat zag je ook al meteen dat pathetische briefje wat hij op Twitter had gezet. Nadat hij dus eerst geroepen heeft van ja, vrijheid van meningsuiting, ik ben een free speech absolute, dus je moet alles binnen de grenzen van de wet. Heeft hij het gekocht of hij had het nog niet eens een koop afgerond? Dus dat, dear advertisers, we gaan er een heel warm bad voor alle gebruikers van maken. Dat klopt niet. Je kan die twee dingen niet met elkaar rijmen. Dus wat is het nou? Ga je nou zeggen, je mag hier alles zeggen? Of ga je geld verdienen met advertenties? Want die twee dingen, die botsen met elkaar, die werken gewoon niet samen. Ja. Dus hij heeft gewoon een enorm probleem voor 44 miljard gekocht.
Ja, even een vraag stellen aan Joe. Nou. Joe, dus jij zegt, dus Twitter heeft de laatste half jaar door die general counsel, die dame, die had het goed onder controle.
Min of meer.
Die had het redelijk
zo
onder
goed
controle.
Mogelijk.
Maar volgens natuurlijk Musk en over andere mensen niet.
Nee, maar kijk, mijn punt is een beetje dat zeker aan de hand van onze analyses. We hebben natuurlijk ook heel vaak, nou afgegeven wil ik niet zeggen, maar gezegd Twitter, ja, weet je, het heeft lang niet zoveel gebruikers als Facebook. Ja, er zitten wel mensen die heel vocaal zijn, politici, media, invloedrijke personen. En er gaat een hoop mis, weet je, ze weten zelf niet wat ze aan het doen zijn. En natuurlijk ook wat Pieter Zetko zei, een veiligheidsprobleem. Dat gevoel hadden we allemaal al best lang, dat bij Twitter daadwerkelijk maar wat aangemodderd werd. Maar deze analyses van wat vooral Vijaya Gadde deed, zei mij wel dat min of meer functioneerde Twitter eigenlijk wel. Ja, met
qua moderatie, niet qua productontwikkeling.
Nee, natuurlijk niet. Daar kwam zo. Maar dat was ook baby steps, weet je wel. En Twitter is allerlei kanten op gegaan in de afgelopen 15 jaar. Maar het punt is dat weliswaar met elastiekjes en duct tape, maar het paste wat ze deden, weet je wel. Mensen konden daar hun mening ventileren. Er konden discussies. Ja, er waren regels. Zijn regels, als die overtreden werden, gekoppeld aan de Amerikaanse wet, kon je daarvoor van de platform geweerd worden, zoals met Donald Trump gebeurde. Maar dan moest je best wel ver gaan. Zie namelijk wat Donald Trump deed.
Ja.
En dat is nu weg. Dus ik sta er bijna van te kijken dat Twitter misschien eigenlijk wel beter functioneerde dan we dachten, tot Elon Musk het in handen kreeg. En nu weten we het niet.
Nou ja, qua moderatie functioneerde het beter dan we verwachten.
Ja, maar dat is wat het is, wat Connor net zei. Twitter is minder een product en meer de som der delen die de gebruikers zijn. Namelijk de mensen maken Twitter. En dus het is al, Twitter biedt alleen een kader voor mensen om met elkaar te interacteren. Dus wat is het belangrijkste? Het kader. Daar moet toezicht op zijn. Nou, dat was er dus een beetje. Of in ieder geval voldoende, min of meer.
Ben, jij bent een sportman. Een sport is niets anders dan een set regels eigenlijk, als je het zo bekijkt. Hè? Want dat zijn de afspraken die je maakt. En binnen die regels schiet je een bal rond of rij je rondjes op de ijsbaan. Dat is het.
Ja.
Elon Musk heeft net de regels geschrapt.
Ja.
En verwacht nou dat mensen nog steeds lekker gaan voetballen.
Nou, hij wil de regels, want hij snapt nu, dat is die brief naar die adverteerders. Hij gaat de regels opnieuw vormgeven. Hij wil toch? Hij gaat toch een nieuwe council instellen?
Dat is zo arrogant.
Ja.
Dat is zo arrogant om te denken dat hij dat beter kan dan al die grote platforms die hier al 15 jaar enorm mee worstelen. Enorm policy team, een legal team hebben.
Daar hoef je mij niet van te overtuigen dat het moeilijk is.
Dit is een waanzinnige opgave, want je moet in 30 verschillende, veel meer dan 30, maar laten we zeggen, in Amerika en Europa zijn de regels heel anders. Dan hebben we het nog niet eens over de autocratie. Wat doe je met Rusland? Wat doe je met China?
Okay.
Al die dingen, daar zijn zij al 15 jaar aan het proberen een systeem voor te ontwerpen. Stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Al die expertise dondert hij eruit. Hij zegt, we gaan het wel ongeveer zo doen. En het gaat hem gewoon echt heel veel problemen opleveren.
Ja. Maar dit kan daadwerkelijk niet goed gaan.
Bijna niet.
Er is 99,5% kans dat dit spectaculair fout gaat.
Ja, maar dan heb ik... Nee, kijk, ik weet dat het is de $1 billion question. Moderatie is de allergrootste issue op social media. Ja. Dat weten we inmiddels gelukkig. Want zeg maar 3 jaar geleden had ik op Twitter nog wel eens... als iemand eraf werd gegooid of geblokt... dan zeiden ze van censuur. Moet je altijd keihard laten. Dat slaat helemaal nergens op. Maar jullie zijn er dus van overtuigd. Het is heel moeilijk, maar er zijn al heel veel, weet je, mensen denken erover na. Er is heel veel onderzoek naar gedaan en Twitter had het aardig onder controle. Het is soms helemaal niet raar dat je denkt van, ik begin met een nieuw team. Ik opnieuw met alle kennis die er is, ga ik dat opnieuw bekijken. Ja, ik houd dat van het goede. Waarom denken jullie? Tuurlijk, het is voor
omdat
mij...
Elon Musk niet vaart op de kennis van echt kundige mensen. Elon Musk vaart op zijn eigen grillen. Hij heeft afgelopen nacht een ingeving gehad. Of misschien had hij die een half jaar geleden. En heeft hij het ergens op een geeltje naast zijn bed geschreven. En denk, leuk, dat gaan we doen.
Het is een engineer, dus ik denk ook dat het heel erg lastig. Maar ik wil wel altijd het voordeel van de twijfel. Nee, hij verrast ook vaak.
Maar dit is het punt. Prima dat hij een engineer is. Prima dat hij misschien wel de beste coders van de VS bij Tesla heeft werken. Die gaan de tussen aanhalingstekens problemen van Twitter niet oplossen.
Nee, het is geen engineering probleem. Politiek probleem. En daar is hij vooralsnog lijkt hij daar niet heel erg goed in te zijn.
If anything, lijkt het me verschrikkelijk om in dit juridische team van Musk te zitten. Want nu is je workload zojuist vervijfvoudigd.
Ja, maar iedereen denk ik in zijn team is...
Nee, maar dat is het punt niet. Het punt is dat dit is een juridische kwestie. Altijd geweest en nu nog veel meer.
Oké, dus we zeggen heel globaal, meta, hij ziet moderatie. En dat ben ik helemaal met jullie eens. Ik vond ook die column van Nina Patel echt top, echt een 10. Maar dan is natuurlijk wel interessant. Wat is het belangrijkste factor? Wat hij niet ziet, waar hij op moet letten? Dus wat gaat er gebeuren... Want hij doet ook die adverteerders. Zegt hij toch van we zullen wel modereren. Dus nee, dan denk ik, prima, je doet het wel.
Ten eerste, we weten eigenlijk nog steeds niet echt wat hij er nou mee wil.
Nee, daarom.
Wil hij er nou echt het internationale dorpsplein van het vrije woord van maken? Of X the everything app? Dat moeten we maar gaan zien. Vast staat dat hij het aantal gebruikers spectaculair wil laten groeien. Om zo de omzet spectaculair te laten groeien.
Nou,
linksom of rechtsom.
Ja. Wat moet daarvoor gebeuren?
Daarvoor zou je de utopische situatie moeten creëren dat niet een kleine 300 miljoen, maar minimaal 1 miljard mensen zich prettig voelen op Twitter.
Ja, en dan moet je ook, klopt.
En de enige reden waarom meer dan 1 miljard mensen op Facebook zitten, laten we niet vragen of ze zich daar ook prettig voelen, is omdat het gewoon heel veel functionaliteiten biedt. En heel veel mensen aan elkaar verbindt.
Ja.
Zowel als... Iedereen op het platform, maar ook door... je zit alleen met je vrienden en je zit alleen in je groepje... en je kan dingen kopen, je kan dingen verkopen... je kan je evenementen bijhouden, je hebt je verjaardagskalender. Facebook is al veel meer X Everything App... dan Twitter ooit zal kunnen worden.
Dus beperkte functionaliteiten. En dat is dus de engineer Elon Musk... die moeten echt bij Twitter... er moeten meer functionaliteiten komen. Er moet een rijkere app worden.
Of je maakt het heel erg leuk. Want TikTok heeft ook 1 miljard gebruikers.
Of je maakt het heel erg leuk.
En die zitten extreem lang ook nog eens op die app. Ja. Echt krankzinnige...
Dus de algoritme is een 10, dus dat scheelt ook weer... Dat is bij Twitter een stuk minder.
Nou, nee, dat zou ook kunnen. Dat hij gewoon een
nee, maar we
TikTok
zien nu...
van het vrije woord. Ik krijg hoofdpijn van.
Nee, maar je ziet nu al. Het is best wel mogelijk. Want als je dus meer functionaliteit. Het algoritme beter. Dat is engineering. Hè? Dat is engineering. Dus dat hij dat fantastisch doet. En Die moet je ook maar, hè, want die engineers moet je inhuren enzovoorts. Dus dat is ook, want hij ontslaat nu iedereen, want die zijn slecht volgens hem. Nou, krijg maar even nieuwe. Je werkt nu, je bent nu de beste engineer bij Instagram.
Ja.
Waarom zou je bij Twitter gaan werken? Dan moet je wel heel veel bieden. Maar goed, dat is die kant. En aan de andere kant, de moderatie. Ja, en dat heeft hij ook, de belangrijkste mensen heeft hij ontslagen. Dus ja, daar moet je ook weer nieuwe en heeft hij geen expertise in. Dat klopt. Maar we zien wel mogelijkheden dus, merk ik nu.
Zie jij mogelijkheden, Connor?
Alles kan.
Nou, kijk, dit is leuk, hè? Maar dan is het nog, hè? Dan zie je mogelijkheden. Dan heb je een miljard. Dan gaan we even over die 44 miljard dat het gekost heeft.
Ja.
Weet je, en hij zegt natuurlijk ook, ik hoef er geen geld aan te verdienen. Qua business is het natuurlijk allemaal best wel lastig om daar heel erg groot in te worden en weer een market cap
naar. Ik denk dat je nog steeds even voorbij gaat aan één probleem. En dat is, we hebben het nu
eigenlijk miljard te krijgen.
Nog vooral gehad over Twitter in de context van de VS. Zowel met Twitter Blue als met de regelgeving. En wat ook genoemd werd door Patel en ook in een heleboel andere analyses. En zeker met wat Musk wil, want hij wil Tesla's ook in China verkopen en ook in het Midden-Oosten. En natuurlijk wil hij Twitter ook in alle landen ter wereld laten groeien. Dat kan niet. Dat lukt niet. En zeker niet als jij meerdere business naast elkaar hebt. Hij geeft er helemaal geen zier om. Maar de aanstaande belangenverstrengeling waar Musk mee te maken gaat krijgen, in de combinatie Tesla-baas, SpaceX-baas, iets in mindere mate en Twitter-baas. Dat gaat op alle mogelijke manieren fout.
Want dat is omdat hij in China dus heel erg graag Tesla's wil verkopen en zich aan Chinese regelgeving ook houdt om die Tesla's daar te kunnen verkopen.
Ja?
Twitter
is
een open
Xinjiang.
En produceert in Xinjiang. Twitter is een open platform met waar ze in China niet zo blij mee zijn. Dus de vrees is al sinds het begin van dit overnametraject is de vrees onder veel analisten dat China macht uit gaat oefenen. Eigenlijk een beetje Musk gaat squeezen om bepaalde dingen wel of niet toe te staan in China op Twitter. Omdat hij aan de andere kant natuurlijk die Tesla belangen heeft. Dat is een vrees die vaak genoemd wordt.
Ja, ja. Oké, dan gaan we naar TikTok. Daar is in Hongkong, dat was een case toen die rellen waren in Hongkong.
Ja.
Zag je met Hongkong hashtag Hongkong, zag je in Hongkong hele andere
Maar dat is peanuts.
Dan in Amerika. Nee, ja, dat is peanuts. Maar ik wil even wel laten zien, weet je, even naar de mogelijkheden. Misschien gaat hij wel modereren anders in China dan in Amerika,
maar
dan in Duitsland.
Het is toch naïef om te denken dat Musk het als daadwerkelijk nobele westerling, om het even zo hypothetisch te formuleren, het tegen het beleid van Xi Jinping gaat opnemen.
Nee, dat weet ik
ook wel.
Gebeurt
niet.
Maar kijk, ik kan nu wel gewoon gaan hakken op alles en iedereen, maar ik probeer een situatie te bekijken en mogelijkheden te creëren dat iets wel mogelijk is.
Ja, nee,
dus hij koopt voor 44 miljard Twitter. Het kernprobleem is moderatie en dat product moet natuurlijk ook gewoon beter en rijker, zo anders komen de mensen nooit.
Geld verdienen.
Ja.
En geld verdienen.
En daarmee ook geld verdienen.
Ja.
Dus, en dat moet hij opzetten. En we proberen hier ook uit te vogelen hoe hij dat moet gaan doen.
Ik denk dat we daar niet in een half uurtje uit gaan komen, Ben van den Burg.
Nou ja, dan moeten we nog heel veel specials maken.
Nou, we gaan het er in ieder geval nog uitgebreid over hebben. Zeker ook in BNR Digitaal, natuurlijk in het tech-update. Connor, wat, nou, we hebben het over de afgelopen 72 uur gehad en vervolgens wat we de komende tijd verwachten. Wat verwacht je de komende 72 uur nog voor gekkigheid? Of deze week, laten we het daar even
houden. Ja, nou, deze week vliegen er dus een heleboel mensen uit en dan komen er misschien nieuwe mensen bij. En dan gaan we, denk ik, in heel rap tempo, ik denk dat je daar gelijk in hebt, Ben, gaan we in heel rap tempo wijzigingen zien. En dan gaan we ook zien, ik denk dat een hele belangrijke om op te letten is wat grote adverteerders doen. We zien nu dat bijvoorbeeld General Motors al heeft gezegd, dit gaan we even niet meer doen.
Ja, en Citroën maakt er ook wel opmerkingen over.
Dan is er nog niet eens iets veranderd. Hè? Het is alleen nog gewoon, adverteerders zijn nu al bang dat het een platform wordt waar ze niet mee geassocieerd willen worden. Ook omdat het natuurlijk een beetje gillig is.
Ja.
Nee, daar gaat Ben niet. We zijn aan het kijken wat gaat er de komende week gebeuren. En ik denk, we moeten even kijken wat adverteerders doen. Het wordt interessant om op te letten.
Mag ik er nog eentje noemen? Ik vind het heel, heel grappig. Die mensen die ontslagen worden, dat moet voor 1 november. Want ze krijgen een optie, kunnen ze uitoefenen op 1 november. Dus hij wil ze voor 1 november ontslaan, zodat ze die optie regelen. Dat vind ik ook weer zo glad.
Hoe laat is het in New York?
Ja, daarom. Nou,
het
daar
nee, nee, maar
het
dat soort elementen.
3 uur s'nachts, terwijl wij 21 uur heen.
Dat is allemaal hufterig, man.
Heel hufterig.
Tuurlijk. Heel hufterig. En wat ik ook kijk, nu is, ik probeer mogelijkheden te creëren, maar ik zou mijn geld dus niet
op Twitter nu.
Nee, nee dat, zou, ik denk, nou, dat kan ook niet met meer, mijn, het is nu private.
Nee, ja, precies, maar met mijn rationale geest is dit natuurlijk kansloos. Maar ja, ik heb niet zo'n geest als Elon Musk. Dus ja, nee, dan denk ik, ik moet ook met, in zijn gedachten mee.
Ik sta er ook voor open dat het een wervelend succes wordt. Maar ik denk het niet.
Nee, ik zie geen mogelijkheid hoe dit een wervelend succes kan worden. Maar ik laat me graag verrassen.
Ja, daarom. Ja. We willen graag verrast worden.
Tot slot. Verwachten we een grote exodus?
Van gebruikers?
Ja.
Dan
begon je mee en eindig je mee.
Dat is heel erg afhankelijk van die content moderating wijzigingen die doorvoert. Als het de komende, laten zeggen, 2 maanden een beetje bij hetzelfde blijft, dan zal het nog wel even.
Als er
maar
veel rellen komen, dus echt heftige tweets, waardoor dan is het inderdaad.
Hij was zelf mensen. Dit weekend al bezig met tweets richting Hillary Clinton.
Ja, nou, een aardig complottheorietje van een beroemde nepnieuwswebsite die ik niet ga noemen.
Nee,
meteen weer even onder nota bene de account van Hillary Clinton nepnieuws verspreiden. En dat is dan de baas van Twitter.
Dat
begint niet goed. En gebruikers die vinden dat niet zo heel leuk.
Nee.
Wat denk ik ook een beetje vergeten wordt af en toe. Zeker bij typen zoals Musk. Musk is een beetje een unicorn als Twitter gebruiker. Dat is een entrepreneur die heel erg groot is. Maar de meeste mensen die echt heel groot zijn op Twitter, dat zijn politici en mediatypes. En die houden allebei niet zo van dat nepnieuws. Dus dat zit niet lekker bij een hele grote pool van Twitter gebruikers die best wel veel invloed hebben. En als je ziet dat die echt die grote jongens gaan vertrekken, als je bijvoorbeeld bij wijze van spreken, kijk, Joe Biden zal er wel blijven zitten. Maar wat als Barack Obama zegt, aan publiek zegt, ik ga hier weg, want het is hier niet meer zo leuk. Ik denk dat soort mensen, dat die best wel wat invloed kunnen hebben.
Ja, en bepaalde muzikale artiesten die een statement willen maken.
Zeker, ja.
Die hebben ook tientallen miljoenen volgers. Dus, ja. En we weten allemaal, vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard.
Ja.
En op het moment.
De Tesla, denk ik.
Nou, in acceleration supermodus, ja. Dus ik denk dat op het moment Twitter nog geen gebruikers bloedt, maar wel vertrouwen. Ja. En als dat te lang doorgaat, dan ga je ook gebruikers bloeden. Ja. En hard ook. En dat hoeft ons probleem niet te zijn, want dan zitten we lekker met elkaar op Mastodon. Maar toch, het voelt wel gek om het zo allemaal.
Ben je al aan het investeren in een Nederlandse start-up die het nieuwe Twitter gaat worden?
Ja, maar dat is
Twitter of zo?
Twitter.
Kwetter.
Kwetter. Ja. Kwetter.nl.
Kletser.
Kwetter vind ik een hele leuke.
Of kwetser.
Nee, even snel kwetter.
Dat is wel interessant, hè, want met social media echt geld verdienen. Mm-hmm. Natuurlijk, en dan zeg je, ja, maar Facebook is toch ook groot? Weet ik. Maar dat is niet een makkelijke manier. Want
niemand verdient geld. Alleen Meta verdient geld.
Daarom. Gelukkig ben je dat met me eens. Maar heel veel mensen zeggen, ja, maar Meta verdient heel veel geld in Instagram. Maar het blijft lastig. Het is echt een lastige business.
Er is ook een reden waarom Google keer op keer faalt met sociale netwerken. Waarom Apple het überhaupt nooit echt geprobeerd heeft. Het is eigenlijk onmogelijke business.
Bijna wel.
En daarom business, snap ik, Ben, dat je het Elon Musk graag ziet proberen. Omdat hij ook andere onmogelijke business tot een succes heeft weten te maken.
Als het hem lukt, joh, is dat zo grappig.
En het is ook onuitstaanbaar, want dan is die man echt.
Ja.
Ja.
Dan is het echt, en als je dat kan.
Ja, dat zou wel heel erg knap zijn.
Nou ja, we gaan het zien. Dankjewel, Connor Clerks.
Ja, heel erg bedankt. Dat was leuk weer.
Joe, bedankt.
En jij ook bedankt, Ben. Yo. Tot de volgende BNR Digitaal. Dan weer regulier vanuit de studio. Elke woensdag om 3:00. En altijd te beluisteren als podcast op je favoriete platform. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Bit My Money en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.